kerkraad deelt u mee dat er zaterdagavond een zangavond gehouden wordt voor Stichting Charité. Dominee Kempenis hoopt de meditatie te houden en deze avond begint om 19:30 en dit zo de Heere wil en wij leven.
Ik bedenk ineens dat er woensdagavond ook nog bunjanavond is. Was ik vergeten. Dus tot zover de mededelingen en zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Het eerste van 65. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. 88ste van 119 en daarna volgt de schriftlezing uit Matteüs, het 26ste hoofdstuk, de versen 57 tot en met 68. Matteüs 26, vers 57 tot en met 68 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 119, vers 88 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordden en zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakken slagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft?
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 26. En daarvan het 63e vers, het eerste gedeelte, daar lezen wij Gods woord als volgt: doch Jezus zweeg stil. En dat is een vervulling van de profetie die we lezen in Jesaja 53. Waar we deze leidersweken naar luisteren. Jesaja 53, de versen 6 en 7 wil ik daarbij betrekken als een profetie van datgene wat in het proces tegen de Heer Jezus vervuld werd. Jesaja 53, vers 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons niegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scherers, alzo deed hij zijn mond niet open. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kleinjan Hekke, de stiefvader van zuster Kleinjan is overleden. We bidden voor broeder C. Kranendonk uit Puttershoek, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft. In de dankzegging de familie Schreuders Kleinjan, die mocht herdenken dat de Heere 50 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En vanmiddag willen wij dankzegging doen en gebed doen voor de evangelisatie hier in Barendrecht en ook voor Gent. Willen we samen nu de Heere bidden. Almachtige en eeuwige God, genadig en barmhartig Heere, u schenkt ons het voorrecht dat we weer samen mogen komen rondom het woord. Dat woord, dat mag er weer zijn. Het mag hier open liggen op de kansel en in de banken. We mochten ervan lezen en het staat gepredikt te worden van hem die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Als een vervulling van de oude profetie, eenmaal door Jesaja gesproken. Zoals hij gezegd heeft, die ons aller ongerechtigheid op hem heeft doen aanlopen. Het woord van hem die de zonde der wereld heeft gedragen aan het hout. En dat mag worden verkondigd. Niet alleen in de prediking, maar ook in de psalmen die we zingen. Dat mag in de gebeden aan u de Heere worden voorgelegd, opdat gij dat woord wil doen laten spreken. Want daar gaat het toch om, Heere, dat u spreekt in ons aller hart, in ons aller leven. Dat het niet alleen een woord is dat wij lezen en dat wij horen en verkondigd horen worden, maar dat u zelf in dat gepredikte woord gaat spreken. Dat u zelf door uw Heilige Geest de schriftwoorden tot leven wekken in onze harten. Heere, vanochtend is er niet alleen die hoorbare prediking, maar ook de zichtbare prediking, waarin u onderstreept wat u in uw woord aan onderwijs, aan vermaning, aan vertroosting, aan wet en aan evangelie hebt verkondigd. En Heere, geef dan dat daar ook plaats voor mag zijn of komen, voor de Heere Jezus Christus en zijn borgverdiensten. Daartoe smeken wij om uw Heilige Geest, Heere, want die alleen kan het uit Christus nemen en kan het ons aan ons hart toepassen, zodat wij betrekking op hem mogen krijgen. Zodat die heilige onrust in ons leven gaat ontstaan en die grote levensvraag mag gaan branden in ons binnenste. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe krijg ik een genadig God? En dat we niet aflaten en hand en oog op te heffen naar omhoog en heilig werkzaam mogen worden met de middelen die gij ons geschonken hebt. En u niet los kunnen laten totdat gij ons zegent en totdat gij tegen ons hart spreekt: ik ben uw heil alleen. Opdat er ook vanochtend voor een ellendig en arm volk in zichzelf waarde mag liggen in die zwijgende borg. We hebben al zoveel woorden van de borg gehoord, die als bloedkoralen, met name in de belijdenstijd, gevormd worden tot een prachtig sieraad waarin uw volk zich kan verheugen. Gezet in het goud van het zwijgen van de borg voor zijn rechters, voor u, de hoogste rechter. Opdat het zo tot onderwijs mag zijn voor mensen die moeten zwijgen onder uw recht, die moeten buigen onder het oordeel en die moeten zeggen, nastamelen: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar opdat in het hart die zwijgende borg mag verheerlijkt worden en het stil mag worden in onze harten, in de tevredenheid die er mag zijn met het Lam Gods dat u geschonken hebt en waarin u volkomen tevreden bent geworden. Waar de vrede met een kus van het recht wordt gegroet. Waar vrede is voor het hart dat in zichzelf niet anders kan dan zondigen. Heren, wij mogen zo tot u naderen ook in alle andere dingen die wij aan u te bidden en u te vragen hebben. U hebt het toch gezegd: laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Heren, wij smeken u om uw hulp en om uw bijstand, ook als er rouw en als er verdriet is. Met familie Kleinjan Hekken, nu de stiefvader van zuster Kleinjan overleden is op hoge leeftijd. Heer, u had in hem ook veel gegeven. En daarom is de lege plaats ook groot. We bidden u voor haar en voor de familie, voor het gezin, voor de oude moeder. Heere, wat een herinneringen komen er weer boven aan verliezen die eerder zijn geleden. Lege plaatsen die soms na zoveel jaren nog zo kunnen schrijnen. Heere, geef dat te midden van de werkelijkheid van ons bestaan. Dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. De genadegift van u mag worden gezocht en mag worden ontvangen die toch het eeuwige leven bevat. Gedenk ze zo in deze tijd van rouw en van verdriet. We bidden u, heren, voor de zieken, met name de ernstig zieken, de langdurig zieken soms, wie namen we al zo vaak genoemd hebben, die signalen hebben gekregen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt en dat we geen blijvende stad hebben en dat we tot stof zullen gaan wederkeren. Heren, laat dat voor ons allemaal die boodschap bevatten, ook al zijn we jong en gezond van lijf en leden. Maar wilt u werken, Heren, zodat we gaan zien dat we zo broos en zo sterfelijk, zo vergankelijk zijn. We bidden u voor onze broeder Kranendonk, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft en naar de verwachting van de doktoren daar nog heel wat weken zal moeten verblijven, gezien nog steeds de zorgvolle toestand. De ene dag mag het wat beter gaan dan de andere, maar over het algemeen is hij nog heel erg ziek. En heren, wij bidden u, wilt u middelen en rust en behandelingen zegenen, de doktoren met wijsheid bedelen, de verpleegkundigen die hem verzorgen, de familie die er omheen staat, Teunie zijn vrouw en de kinderen, de kleinkinderen, ook de ouders. We bidden u, heren, wilt u en ieder, ook ons als gemeente, biddend om onze broeder heen te mogen staan, met de bede of dat gij hem genezen wilt van deze zo ernstige ziekte. Maar bovenal, Heer, of dat u in deze weg dat bloed van Jezus Christus als het medicijn voor de ziel wilt toepassen aan zijn hart. Wij danken u, Heer, dat de familie Schreuders Klein Jan mocht herdenken 50 jaren in de band van het huwelijk verbonden te zijn. U hebt hen veel gegeven. Er zijn zoveel zaken, Heer, die hen tot dankbaarheid brengen mogen. En we bidden u, wilt u ook die ware dankbaarheid in het hart schenken. En geef zodat uw genade niet alleen mag bemerkt worden als ze terugzien, maar boven alles ze vooruit mogen zien. Uw gunst, uw trouw en uw woord, dat ze niet kunnen missen ook in de toekomst. Als uiteindelijk de band een keer gebroken zal worden. Maar dat dan die band er mag zijn die in de Heer Jezus Christus gelegd wordt. Die nimmer breken zal. Gedenk hen met de kinderen en de kleinkinderen en vervul hen met uw genade en met dankbaarheid. En zo bidden we u, Heren, voor ons allen, in welke omstandigheden van het leven we ook zijn. We bidden u voor heel de gemeente, hier in de kerk of thuis. We bidden u voor de kleine kinderen, ook zij die nog verwacht worden of die nog zo jong zijn dat ze niet naar de kerk kunnen. En zij die daarop moeten passen. We bidden u voor alle kinderen in de kerk en voor de jongeren, Heren, dat ook voor hen er toch een woord bij mag zijn en dat het ook mag worden geheiligd aan hun hart. U wilt toch ook tot de kinderen spreken, Heren. Geef ze indrukken van wat we hier in de kerk mogen beleven. De heiligheid van uw huis, maar ook de barmhartigheid van uw hart. Heren, wil zo in gunst en in genade op ons neerzien. Wilt u zelf, Heren, een wacht rondom de tafel betrekken. Trekken met koorden van liefde, wie gij in betrekking op de Heer Jezus Christus hebt gegeven. Maar afhouden die daar innerlijk zo vreemd van zijn. Maar wilt u dan bekering werken, hartelijke bekering tot u. We smeken het u uit genade dit alles en alleen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we Psalm 38, de versen 12, 13 en 14... Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen. Maar ik ben in de ongelukken die mij drukken als een dove die niet hoort. Ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen wat men zeggen kwaad of goed. Wie de tegenreden ontbreken om te spreken en die daarom zwijgen moet. 12, 13 en 14 van Psalm 38, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Dat is het eerste van Psalm 62, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, kenners van het Joodse recht hebben het eens allemaal bij elkaar opgeteld dat het proces tegen de Heer Jezus Christus op 27 punten onrechtmatig was. Op 27 punten was het niet rechtsgeldig. Om maar één van de dingen te noemen wat we zojuist gelezen hebben uit Matteüs 26, dat het Sanhedrin, dat de grote raad, 's nachts bijeenkwam. Dat was uitdrukkelijk verboden. Omdat juist als het gaat om het recht en de rechtspraak, dat dat niet in de duisternis mag plaatsvinden, dat er niets verduisterd mag worden, maar dat dat open in het volle licht ten aanschouwen van iedereen moet gebeuren. En het proces tegen de Heer Jezus gebeurde dus 's nachts, onrechtmatig. En zo zijn er dus wel 27 punten. En de Heer Jezus zwijgt als hij op die onrechtmatige manier beschuldigd wordt. Hij had kunnen protesteren. Hij had kunnen wijzen op al die punten waar de grote raad, waar het Sanhedrin misging. En waardoor dit proces onrechtmatig was, maar hij deed het niet. Hij zweeg. En we willen met Gods hulp gaan stilstaan bij die zwijgende borg. Vanaf de kansel en ook straks bij de tafels. Vanuit de woorden van Matteüs 26, die dan een vervulling zijn van Jesaja 53, die versen die we gelezen hebben. Doch Jezus zweeg stil. Zo lezen we dan in vers 63a uit Matteüs 26. We hebben drie gedachten. Zijn zwijgen voor zijn vijanden, waarom hij het zwijgen ertoe deed toen Caiaphas hem zo verhoorde. Ten tweede zijn zwijgen voor zijn vader. Want er was natuurlijk meer aan de hand daar in die rechtszaal dan alleen het proces tegenover zijn aardse rechters. En dan ten derde, en dat zal aan de tafel straks plaatsvinden, zijn zwijgen voor zijn volk. Dus drie keer een vee, wat er met zijn zwijgen te maken heeft. Zijn zwijgen voor zijn vijanden, voor zijn vader en voor zijn volk. Caiaphas weet natuurlijk ook wel, en die al drie mensen van de grote raad weten wel, dat dit proces onrechtmatig was. Maar ze moeten op een of andere manier dit vonnis wat ze willen vellen, namelijk dat hij moet sterven, dat stond van tevoren al vast. Dit proces, deze uitspraak moeten ze wel rechtsgeldig maken. En daarom roepen ze allerlei getuigen op, die hem dan moeten gaan beschuldigen. Maar zoals we gelezen hebben, het waren allemaal valse getuigen, ze spreken elkaar tegen. De een zegt dit en de ander zegt dat en het klopt gewoon niet met elkaar. En ze komen niet verder en tot op het laatst dan twee getuigen die elk wel kunnen zeggen dat hij gezegd heeft dat hij de tempel kan afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Maar ook die stemmen weer niet helemaal met elkaar overeen en dan uiteindelijk dan staat de hoge priester Caiaphas op. En hij zegt, antwoord gij niet. Wat getuigen deze tegen u? Verdedig u zelf eens. Waarom blijf je nou toch zwijgen? Heb je dan niks te zeggen op al die getuigenissen die tegen u worden gericht? Doch Jezus zweeg stil. Hij deed zijn mond niet open. Zoals dat schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders en zoals dat lam dat er slachting wordt geleid. Alzo deed hij zijn mond niet open. En dan gaat Caiaphas het forceren. En dan wil hij Jezus tot woorden dwingen. De hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Wil hij de Heer Jezus nog een kans geven om zich te verdedigen? Nee, dat blijkt wel uit deze woorden dat dat niet zo is. Hij wil de Heer Jezus in een hoek drijven. En hij brengt hem onder ede. Ik bezweer u. Hij roept God als getuige. Hij legt hem onder een eed. En zo probeert hij dat proces tegen Jezus dus te forceren. En zo wordt dat doodvonnis uiteindelijk dan besloten. Maar Jezus zweeg dus stil voordat hij onder ede werd geplaatst. En dat was tegenover zijn vijanden. De Heer Jezus doorziet de bedoeling van al die valse getuigen. Hij doorziet wat Caiaphas op het oog heeft. En hij zwijgt. Hij geeft geen antwoord meer. En zo veroordeelt hij eigenlijk heel dat goddeloze gedoe van dat Sanhedrin dat op zoveel punten totaal onrechtmatig was. In zijn zwijgen ligt een veroordeling. Gemeente, als we hier dan direct maar eens even stilstaan, omwille van de tijd kan ik niet alles helemaal zoveel woorden geven als ik normaal zou willen doen, maar de toepassing. Als het gaat om het zwijgen van de Heer Jezus Christus, als het gaat om het zwijgen van God. Dan komt er ook deze vraag naar u, naar mij, naar jullie toe. Spreekt God wel eens in ons leven? Hebben we de stem van God wel eens gehoord? En dan bedoel ik niet zozeer dat wij weten wat er in de Bijbel staat en dat we horen wat er vanaf de kansel klinkt. Maar spreekt God wel eens? Dat de Heer tot onze ziel spreekt, namelijk door zijn Heilige Geest. Zoals Psalm 25 dat zegt. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Er zijn er maar al te veel die moeten zeggen, ik heb nog nooit zo'n woord van de Heere gehoord. De Heere zwijgt in mijn leven. Ik hoor wel over de Heere Jezus vertellen, ik hoor wel over God spreken. Maar ik heb nooit God zelf horen spreken in mijn hart. Het staat zo ver bij mij vandaan. Ik heb geen bevinding, geen ervaring met een God die spreekt. Door zijn woord en door zijn geest. En dan mogen we ons gemeente wel afvragen hoe dat komt. Als de Heer Jezus zwijgt in ons leven. Als het niet doordringt in ons hart. Als we geen ontmoeting hebben met hem door zijn woord en zijn geest. Is er dan wel plaats, gemeente, voor dat spreken van de Heer? Zien we wel uit naar een woord van de Heer? Zijn we werkzaam met het woord van God? Of leven we nog voor het tijdelijke, voor het aardse, voor het hier en nu? Houden we misschien zelfs zonden aan de hand? Weigeren we ons om ons te bekeren? Is er geen honger, is er geen dorst naar zijn genade? Gemeente, dan hoef ik toch niet de toepassing te maken dat er dan vanochtend geen plaats voor ons is aan de avondmaalstafel. Dan moet ik toch dat onderscheid, die separatie maken tussen hen die genodigd worden en hen die niet genodigd worden. Als we geen kennis, geen geheiligde kennis hebben van het woord van God en van de Heer Jezus Christus, die toch het vlees geworden woord is. Als we helemaal vreemd zijn van zijn persoon, van zijn werk, van zijn woord, van de voldoening die hij gedaan heeft om zo verzoening te bewerken. Als hij zwijgt in ons leven in dat opzicht. En dan mogen we ons echt wel afvragen hoe dat dan komt. Kennen we dan niets van die verootmoediging, zoals we dat vorige week in de voorbereiding hebben besproken? Dat we onze zonde en vervloeking niet bedenken en ons niet voor God hebben leren verootmoedigen. Dan is er geen plaats aan de tafel des Heren. Als er geen verlangen is naar de vergeving, als er geen honger en dorst is naar zijn gerechtigheid. Als er geen innerlijke betrekking is op wie hij is, dan zwijgt hij in dat opzicht. Dan is onze plaats niet aan de tafel, dan komt dat zwijgen van de Heer Jezus allereerst veroordelend naar ons toe. Zoals hij zweeg tegenover zijn vijanden en zo dat goddeloze gedrag van het Sanhedrin veroordeelt. Zo liggen er ook lijnen naar ons leven als de Heer zwijgt en als hij niet spreekt. Dan worden we geroepen tot bekering. Heere, spreek toch in mijn leven. Maak mij uw wegen door uw woord en geest toch bekend. Maar behalve dat veroordelende zwijgen ligt er nog iets in deze tekst. En dan komen we ook naar het allerbelangrijkste, naar de diepte van het zwijgen van de Heer Jezus Christus. En dat is omdat de Heer Jezus daar in die rechtszaal van Caiaphas iets, of beter gezegd, iemand zag die Caiaphas niet had opgemerkt. En de grote raad zag hem niet. Maar de Heer Jezus Christus die zag dat boven die rechtbank, boven die hoge priester, die hem zo vals beschuldigde, dat daar die hemelse rechter stond. Dat daar een hemelse rechtbank openging. En Christus die wist dat hij daar niet zozeer allereerst voor zijn aardse rechter stond, maar dat hij stond voor zijn hemelse rechter. Voor de rechter van hemel en aarde, zijn vader. Tegenover zijn vijanden was hij onschuldig. Dan kon hij zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Maar in zijn zwijgen veroordeelde hij dat hele valse proces. Maar als hij beseft, en dat beseft hij ten diepste, dat gaat diep in zijn ziel, voor zijn vader, voor de hemelse rechter, staat hij wel schuldig. Want God, zo zegt Jesaja, heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij staat er als de plaatsvervanger, als de borg voor zijn kerk. En hij heeft vrijwillig hun zonden en hun schuld op zich genomen. En als borg is hij schuldig. Want die geen zonde gekend heeft of gedaan, zo zegt Paulus, heeft God zonde voor ons gemaakt. Beladen met de schuld. Beladen met de straf. Achter die onheilige Caiaphas. En achter die grote raad. Daar ziet de Heer Jezus Christus zijn hemelse rechter staan. En de straf, zo zegt Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, die was op hem, op Christus. Christus zwijgt voor het aangezicht van zijn vader. En hij buigt het hoofd. En hij neemt de schuld van zijn kerk op zich. Hij draagt, zo zegt de apostel Petrus, onze zonden aan het hout. En natuurlijk in zijn menselijke natuur, dan is hij zo benauwd en dan schreeuwt hij het uit aan het kruis. Waarom, mijn God, hebt gij mij verlaten? Dat is in zijn menselijke natuur. Maar natuurlijk wist hij het antwoord wel waarom God hem verlaten had. En waarom hij daar aan dat vloekhout hing. Tot een vloek en tot zonde gemaakt. Hij wist dat hij daar hing als borg. Als schuld overnemende borg. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En zo buigt hij. En zo zwijgt hij. En jongens en meisjes, er is een oud gezegde dat luidt: wie zwijgt, stemt toe. Nou, dat is het diepste van het zwijgen van de Heer Jezus. Wie zwijgt, stemt toe. Hij stemt het toe. En hij zegt het tegen zijn hemelse rechter: uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Hij buigt onder het recht van God. Hij buigt onder het oordeel van God. En zo neemt hij de schuld over. En zo draagt hij de straf. En hij erkent het met zijn zwijgen: ik ben schuldig. En gemeente, zo krijgt deze zwijgende borg ook waarde. Zo wordt hij begeerlijk, juist voor mensen die ook wel eens in hun hart en in hun geweten onder dat recht hebben moeten buigen. Die wel eens hebben moeten zwijgen voor God. Die de zonde ordentelijk, zo staat er in een van de profeten, voor ogen hebben gesteld, gekregen. Ik zie mijn zonden steeds voor ogen zweven, zo zegt David. En daarom moet de hand op de mond. En moet een mens buigen voor God. En kan hij niet anders dan zeggen: uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar als dan de Heilige Geest, gemeente, daarin meekomt. En we zien de rechter in zijn heilige majesteit staan. En we horen die ware beschuldigingen. En we kunnen niet anders dan het toestemmen. En we moeten zeggen tegenover de Heere: Heer, ik ben zo onheilig. En zo gij in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ik kan niet bestaan. Dan moet ik sterven, Heer, en dan kom ik om. Maar Heere, nou heb ik gehoord dat er een borg is. Nou heb ik gehoord dat er een zaligmaker is. Die gezwegen heeft voor de heilige majesteit Gods. Die gezwegen heeft voor zijn Vader. Nou heb ik gehoord dat hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Die zich in het gericht van God gesteld heeft voor verloren zondaren. Dan begint de geestgemeente op Gods tijd aan te dringen met de gestalte van deze zwijgende borg. Als hij uitgestald wordt in het evangelie en als we hem zien staan daarvoor zijn beschuldigers. Niet voor Caiaphas en voor de grote raad en die valse getuigen, maar als we hem daar zien staan voor God, de heilige majesteit, voor zijn heilige wet en voor al die getuigen die ook in ons eigen geweten gaan spreken. Als we hem zo uitgeschilderd zien in dat heilige evangelie, gemeente, dan beginnen de snaren van de ziel te trillen als de geest daarin meekomt. En dan komt er zo'n stille betrekking op de Heer Jezus Christus ook in zijn lijden. Dan beginnen we waarde in hem te zien. Dan treft dat ons hart als daar zo heel kort gezegd wordt: doch Jezus zweeg stil, en we gaan verstaan. Hij staat daar in het gericht van God, waarin ik moet omkomen. En we gaan leren verstaan dat zijn bloed van alle zonden reinigt. En dan mag zo'n ziel gaandeweg, zo gaat het toch meestal, gaandeweg zijn betrouwen op de Heer Jezus Christus leren stellen en de toevlucht tot hem te nemen en de handen te leggen op de beloften, zoals het formulier dat zegt, de gewisse belofte Gods. De zekere belofte van God. Die belofte is zeker. Zo zegt het geloof. En dan fluistert zo'n mens wel eens tegen de Heer Jezus: ik kan u niet meer missen. De lijdende man van smart. Dat schaap dat daar stilstaat. Dat lam dat zich vrijwillig ter slachting laat leiden. En zo krijgen zulke mensen vrijmoedigheid. En ik hoop, gemeente, dat ik iets van uw hart aan het schilderen ben. En dat u iets van herkenning in het hart mag voelen. Dat je vrijmoedigheid mag krijgen. En hem mag aanroepen. Omdat hij gezegd heeft, roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En dat je ziel uit mag gaan vanwege dat spreken van God. Vanwege die gewisse beloften van God. En dat je die belofte mag aangrijpen. En dat het een wonder in het hart mag zijn. Dat God nog met zo een te doen wil hebben. Wiens zonden als scharlaken zijn. Wie ze als rood als karmozijn zijn. Maar dat die gewisse belofte Gods er is. Dat hij ze maakt als witte wol. En rein als de sneeuw. Om zo gaandeweg de hand op Christus te leggen en te vertrouwen op zijn woord alleen. En dat je er iets van gaat verstaan. Dat nou van die zwijgende borg zoveel kracht en zoveel liefelijkheid uitgaat. Zulke mensen die denken klein van zichzelf. Verootmoedigd voor God. Vernederd onder God. Hulpeloos. Onwaardig. Rechteloos. Met een bezwaard en een verslagen hart wellicht. En belijdend dat je midden in de dood ligt. Dat je het vonnis van God waardig bent, maar toch het leven buiten jezelf zoeken in hem. En de vinger te leggen, ja de hand te leggen, het hoofd te leggen op die onwankelbare gewisse belofte van God. Niets, o Jezus, dan uw bloed geeft rust aan mijn gemoed. En wat als er mensen zijn, iemand die vroeger levendige indrukken heeft gehad van deze dingen, die niet kan ontkennen dat deze dingen in zijn leven gepasseerd zijn, maar wie nu die zoete gestalte niet meer ervaart. Nog misschien wel een slordig leven. Die als een schaap gedwaald heeft in het rond, zoals we gezongen hebben. En zoals dat ook in de profetie van Jesaja staat. Wij waren als dwalende schapen. Die misschien wel een zonde aan de hand heeft gehouden of nieuwe zonden in zijn leven heeft toegelaten. En iemand die nu niet meer kan geloven. En die niet meer kan lezen. En die niet meer kan bidden. En die zo dodig en zo dor, zo lauw in zijn hart is. En die met dat woord rondloopt wat de Heer gezegd heeft. Omdat je niet koud bent en niet heet. Dan zal ik je uit mijn mond spuwen. Maar die toch niet kan ontkennen dat de Heer vroeger gesproken heeft. En dat de Heer vroeger iets van dat bloed toegepast heeft aan het hart. Wat moet zo een doen? Moet hij daar maar blijven zitten. En zijn plaatsje maar leeg laten. Ik las van de week, gemeente, een mooi stukje uit een avondmaalspreek van de bekende Middelburgse predikant, dominee Bernardus Smijtergeld. Die gaat hierop in. En hij vraagt aan zulke onwaardige, bekommerde zielen: kent u uzelf dan niet als een onwaardige voor God? Bent u het niet waard om weggedaan te worden? Klaagt u niet over uw onheilig gedrag? En waardeert u de Heer Jezus niet boven alles? Dorst u dan niet naar hem? Durft u te zeggen dan dat u nooit iets begeerlijks in hem hebt gezien? Waarom steekt ge uw hand dan niet uit? Ga naar de Heere, zo zegt Smijtergeld. Leg u voor de Heere neer. Waar gaat je hart naar uit? Is het niet in uw hart, och, dat ik hem kenne? Dat ik bij hem zou mogen zijn? En kunt ge het niet dragen als je ver van hem bent? Wel, eet en drinkt. Neemt het teken. Eet voor Gods aangezicht. God is geen harde God. Hij zegt zelf, doe mij open. Mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. En dat was toen de bruid in een zondige dodigheid was. Kom dan. En betrouwd op deze zwijgende borg. Die zich als een schuldoffer gesteld heeft. En zo zal hij zaad zien. Gedenk de dood des Heren. En doe dat totdat hij komt. Amen. We gaan nu het tweede gedeelte lezen van het formulier voor het heilige avondmaal, waar het doel van het avondmaal ons wordt verklaard. Het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te bedienen. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. En omdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die met tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus is in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest, onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, druiven, samengeperst zijnde één wijn en drankvliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen onze almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons, en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en enige eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenend. En met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgend als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijkmaken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekend. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders. Waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij gaan nu eerst weer met elkaar zingen uit Psalm 62, nu het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Het vierde van Psalm 62. Alle dingen zijn gereed voor een ellendig en arm volk dat de hand van Christus niet kan afhouden en aan de tafel op zijn naam betrouwt. Er zijn nog een aantal plaatsen aan mijn linker en rechterhand. Aan mijn rechterhand zijn nog 2, 3 plaatsen. Eén plaats. We willen samen met gebed de tafel openen. Heere, gij zijt die God die de harten doorgrondt en de nieren proeft. U weet volmaakt wat ons aan de tafel of in de kerk bezighoudt. We hebben gehoord naar het woord van de zwijgende borg die uitgestald en uitgeschilderd is. Niet alleen tot veroordeling van het ongeloof en de vijandschap, maar bovenal tot verzoening van verloren zondaren met u, de hemelse Vader, die in het gericht van God veroordeeld is als een schuldige borg, opdat wij in dat gericht Gods zouden kunnen worden vrijgesproken. Mensen die niet alleen maar stil moeten zijn voor u als de beschuldigingen klinken, maar die ook stil mogen worden als ze zien op die borg die dat kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Maar wie het stil in het hart mag zijn, in de tevredenheid die er is met dat Lam Gods. Heren, dat dat de vrucht mag zijn hier aan de tafel. Of ook iets in de kerk beleefd mag worden, of als we thuis mee luisteren, Heren, dat uw welbehagen toch gelukkiglijk mag voortgaan door de hand van Christus. En u kunt het nooit doen iets in ons, Heren, maar doe het om uzelfs wil. Doe het om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat we breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo verbroken is tot de verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot de verzoening van al uw zonden. De woorden van de Heer Jezus Christus die zijn wel eens vergeleken met kostbare edelstenen. Edelstenen die in het licht telkens weer een andere glans verspreiden en telkens weer nieuwe vergezichten openen. En zo zijn de woorden van de lijdende borg te vergelijken met bloedkoralen, rood als het bloed. En die worden dan gezet in het goud van zijn zwijgen. Als we nog even denken aan dat spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Het zwijgen van de borg, dat is het goud. Tegen de achtergrond waar die robijn en bloedkoraalrode edelstenen schitteren. Wat een waarde krijgt die zwijgende borg. Dat goud waarmee hij zwijgt. En als we dan onszelf eens zo gaan bezien tegenover die heilige majesteit Gods, zoals het formulier ons ook tekent, en zoals we in de psalmen toch ook zo vaak horen dat mensen tegenover de heilige majesteit Gods moeten zwijgen. Die, zoals Luther dat zegt, God gelijk moeten geven. God recht geven. Uw doen is rein, uw vonnis rechtvaardig. Zo'n slordig, dwalend schaap als ik ben. Hoe heb ik het er afgebracht in de afgelopen maanden? Wie ben ik nou voor God? Wat komt de Heere toch veel aan mij tekort? Mensen die zo snel verachteren in de genade. Die niet zijn die ze zouden moeten zijn. En die niet anders dan de hand op de mond kunnen leggen als God hen het recht gaat treden. Maar als dan deze borg in zijn zwijgen wordt uitgestald en uitgeschilderd. En we zien hem gaan, daar in Gethsemane. En we zien hem buigen. En we horen hem dan tegen zijn vader zeggen. En eigenlijk ook in datzelfde getuigenis zwijgen. Als God hem de beker aanreikt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo niet tegenspreekt en niet wegvlucht. Maar gewillig die beker de gramschap leegdrinkt. Als we hem zien staan op Gabbata, waar hij gegeeseld wordt, waar zijn rug open wordt geploegd, waar op zijn hoofd de doornenkroon wordt gezet en vastgeslagen. Als we hem zien gaan naar Golgotha, waar hij zwijgend dat kruis draagt en stemmeloos is als zijn handen en voeten aan dat vloekhout worden vastgenageld. Wat krijgt hij een waarde voor een mens die besef heeft gekregen dat hij voor het gericht van God vergaan moet. Maar dat nou hij in mijn plaats in dat gericht is gegaan. Dat hij mijn straf heeft gedragen. Dat hij mijn dood heeft op zich heeft genomen. Dat hij mijn vloek heeft weggedragen die ik verdiend heb. Ach, wat wordt die borg dan begeerlijk. Dan ga ik echt met de bruid uit het Hooglied zeggen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden, zijn zwijgen zijn zo dierbaar in mijn oog. En dan mag ik met Psalm 23 mee gaan zingen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen, want Jezus droeg de vloek voor mij. Ik ben van schuld en zonden vrij. Psalm 23, vers 1, zingen we straks nadat we eerst samen deze tafel met dankzegging hebben besloten. Heren, het zijn maar enkele woorden, maar als het hart gaande mag gemaakt worden, dan zou een bron nog te kort zijn om over te vloeien van uw eer, die zich uitzet op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Heren, dat we door dat zwijgen van de borg het leven en de rust en de vrede en de stilte voor uw aangezicht mogen ontvangen. Wat een wonder, Heer, dat u met zo een als ons, als mij, te doen wilt hebben. Dat u de scharlakenrode zonde wit maakt als de sneeuw en als de witte wol. Heer, heb ik moedig dank dat u dat grote werk volbracht hebt. Dat u dat wonder door uw geest hebt willen toepassen in het hart. En wilt u ons zo doen zingen van uw trouw, van uw onverwerkbare trouw, en zo eindigen in u. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Opnieuw is er gelegenheid om de dood des Heren te gedenken en nodigt hij mensen met de woorden: mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, toon mij uw gedaante. deze kant. We zullen straks nog een derde tafel openen. We zullen nu de Heer gaan bidden om zijn zegen over deze tafel. Heere, opnieuw zoeken wij uw heilig aangezicht in onze gebeden. En opnieuw kunnen we niet zomaar aan de bediening van de tafel des Heeren beginnen zonder dat wij u hebben gesmeekt, of dat u in ons midden aanwezig wilt zijn, of dat u onze onreine handen en onze onreine lippen wilt aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de lijdende, de zwijgende borg, en dat we in zijn bloedwonden vertroosting mogen vinden en vrijmoedigheid om niet alleen onze dood te belijden, maar ook het leven buiten onszelf te zoeken. En een hand, wellicht een bevende hand, uit te strekken naar de zoon van uw klederen. En wilt u ons dan, Heere, bezoeken en ons schenken wat we niet kunnen missen. Als vrucht van dat waarachtig geloof dat gaandeweg zijn betrouwen op u, de Heere Jezus Christus, mag stellen. Om zo tevreden te mogen zijn met dat Lam Gods, om vrede met u te ontvangen, de hoge, de heilige God, die wel hoog woont, maar ook woont bij dien die van een verbrijzelde en van een vernederde geest is. Heere, wilt u zo ons helpen en ons genadig zijn, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. de beker. De dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden. In deze zwijgende borg, daar liggen allerlei lessen, daar liggen allerlei vertroostingen, daar ligt alles wat een ziel nodig heeft, ook in de grootste smarten, ook in de oordelen, ook in de moeilijkste wegen, zien wij dat mensen stil gemaakt kunnen worden voor God. Zo denken we aan Aaron, de hoge priester. Toen twee van zijn zonen, Nadab en Abihu, vreemd vuur voor God op het altaar brachten. En hoe de toren van God zich op die twee mannen ontlaadde. En dan lezen we zo kernachtig, doch Aaron zweeg stil. Hij was heilig stil geworden onder God. Hij kon de Heer van niks ongerijms beschuldigen. Hij moest de Heer billijken ook in zijn recht, ook in dat oordeel. En dan mocht het met God eens worden. Dat kan niet dan alleen door de geest die ons doet zien op die lijdende en die zwijgende borg. Of neem David, die toen hij op de vlucht was voor Absalom. Simei tegenkwam. Die hem vervloekte. Die stenen naar hem gooide. En een van zijn officieren die wilde deze Simei het hoofd afnemen. Maar David zei, laat hem vloeken. En dan hoor je dat het stil was in zijn hart. Want God heeft gezegd, vloek David. Hij was het ermee eens. Stil onder God, stil onder dat oordeel. En zo kan een mens stil worden. Omdat hij mag zien dat het zwaarste deel van dat kruis op de schouders van hem rust, de zwijgende borg. En als je daarop mag zien, niet alleen onder moeilijke omstandigheden, maar vooral ook voor het gericht van God. Wat wordt het dan stil in je hart? Mijn ziel is immer stil tot God, zo hebben we gezongen. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Dat doet denken aan zo'n klein babytje. Dat geweend heeft, dat gehongerd en gedorst heeft naar zijn moeder. Dat voedsel heeft ontvangen. En dat nadat het verzadigd is, stil aan de borst van die moeder ligt. Tevreden. En is dat niet wat ook het geloof wel eens mag ervaren? Tevreden te zijn. Zoals Kolbrugge dat ergens zegt. Laat hij midden in de strijd tegen de zonde en tegen zijn ongeloof. En tegen de binnenpraters die hem onophoudelijk maar bestookten met vragen als: gij hebt geen heil bij God. En hoe kan dit met genade gepaard gaan? Dat hij die vraag in zijn hart voelde opkomen. Bent u nou met mijn lam tevreden? En toen hij dat naar eer en geweten en vanuit de honger van zijn hart mocht zeggen: ja, Heer. Toen klonk het in zijn ziel: dan ben ik ook met u tevreden. Dan wordt het vrede met God door het bloed des kruises. En dan kun je het wonder niet op dat de Heer met zo iemand te doen wil hebben. Vrede met God. Stilte in het hart. Zwijgen vanwege het wonder. Om dan ook te zingen: ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. We zingen dat nadat we ook deze tafel met dankgebed hebben besloten. Heere, ootmoedig past het ons weer om u te danken. Want we hebben geen woorden eigenlijk. Ook wij moeten wel eens zwijgen. Als we zien op die zwijgende, die lijdende, die bloedende borg. En als we door het geloof dat door u gewerkt wordt, als een vrije gift geschonken en gewerkt door de Heilige Geest, stil mogen worden in de bloedwonden van Christus, vrede mogen ervaren door het bloed des kruises, dan mogen we wel eens rusten. Rust, mijn ziel. Want alles is volbracht. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest niet voor de dood, die vreest niet voor de hel, die vreest niet voor het oordeel. Dan mag een mens tevreden zijn met u. Heere, wilt u het versterken zo, dat aangevochten, dat soms zo heen en weer geslingerde geloof. En vertroost ons met deze woorden. Om Jezus wil. Amen. Zijn er nog die de dood des Heren begeren te gedenken en willen belijden dat ze binnen in de dood liggen, nochtans het leven buiten zichzelf zoeken in Hem? Als er niemand meer is, dan willen we de tafel ook besluiten met dankgebed. Heren, want er is meer dan alleen te danken voor datgene wat u gegeven hebt. Er zijn er nog zoveel onder ons die of geen rechten hebben. En dan bedoelen we niet alleen een kerkelijk recht, maar van u een goddelijk recht hebben gekregen. Er zijn er nog te veel die dat ontbreekt. En o Heren, laat dat eens tot schuld mogen worden. Dat u zwijgt in ons leven en zoeken naar de oorzaak waarom dat u zwijgt. En verlangen te mogen worden naar een woord van u. Heren, spreek, want uw knecht hoort. Want we reizen naar de eeuwigheid, Heren, als het straks eeuwigheid wordt. En we zullen dan roepen, dan is het te laat, dan zullen we geen antwoord krijgen. Dan zult u de deur gesloten houden. En dan zullen we buiten staan. Als we geen goddelijk recht hebben om avondmaal te houden, dan zullen we nooit dat koninkrijk der hemelen binnen kunnen gaan. O God, bind het op onze harten. Zet ons stil op de weg naar het verderf. We willen ook hen gedenken, Heren, die toch geen vreemdeling zijn van de dingen die in het formulier staan en die in de prediking getracht zijn onder woorden te brengen, maar die de vrijmoedigheid ontbreekt. En die misschien wel met schuld nu in de bank zitten, omdat ze u hebben laten staan, terwijl ze wel beter weten, terwijl ze in hun hart antwoord mochten geven op de vragen die vanuit de prediking klonken, en toch niet konden opstaan. Heren, laat het eens zo nood worden, dat ze u niet zullen loslaten totdat gij ook hen in dit opzicht zegent, en u wilt en hen wilt onderwijzen ook in deze dingen. U die toch uw kerk dit teken niet voor niets hebt gegeven. Niet om het links te laten liggen, niet om het ongebruikt te laten liggen. Maar om met bezwaarde en verslagen, beschroomde harten wellicht, de toevlucht te nemen tot u. Heren, heb dank voor wat u schonk. Vergeeft u al het verkeerde, al het zondige. Breng ons ook deze middag weer bijeen. En bekroon het u met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen het slot van het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altijd samen zijn naam met dankzegging prijzen en iniegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God zijn liefde daarmede jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met de dankzegging uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten gelijk hij ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot uit de lofzang van Maria het eerste vers. De lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heere mijn zaligmaker noemen. Het eerste van de lofzang van Maria. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Ik weet niet.